Goed, na het intermezzo stel ik voor dat we, het zal waarschijnlijk later op de gemeenteraad nog terugkomen, uw bezorgdheid of jullie bezorgdheden, stel ik voor dat we eerst van start gaan met de agenda van deze gemeenteraad van 30 maart. Is verontschuldigd voor vanavond collega Karel de Donder. Eerste punt, gemeenteraad van 2 maart 2023, notulen en audio-opname goedkeuring. Zijn er mensen die vragen hebben over het verslag of bemerkingen? Collega Fliepterijn, alsjeblieft.
Ja, voorzitter. Ik heb een opmerking omtrent puntje 7, dus inventarisch bouwkundig erfgoed. Er is daar gestemd geweest en er waren daar 4 onthoudingen, maar in het verslag is niet duidelijk te lezen waarom die mensen zich hebben onthouden. Ik had nogthans gevraagd om mijn tussenkomst te notuleren. En ik zou dus graag hebben dat mijn tussenkomst inderdaad genotuleerd staat.
Ik heb dan aangevraagd en eigenlijk de opname is de notulering. Dus het is het moment dat de keuze gemaakt is voor de audio-opnames, is dat ook van de notulering en gaat er geen aparte notulering nog in het verslag komen.
En is die audio-opname, is dat openbaar? Ik bedoel, daarmee kan dat beluisterd worden?
Ja, die is ook.
En kan er dan eventueel een melding gemaakt worden in het verslag? Want ik ga ervan uit dat mensen dit verslag lezen en dat zij dus inderdaad wel zien naar het stemgedrag, maar dat zij dus niet echt weten hoe of wat, en dat zij dan eventueel verwezen worden naar de audio-opname, sowieso dat er toch wel een link is.
Het is in principe niet de bedoeling, omdat de stemming erin staat en dat er dan ook die audio-opname gewoon integraal gelinkt is aan het verslag. Dus dat was eigenlijk wel de bespreking dat we intern hadden, dat die audio-opname eigenlijk voldoende was. En ook voor die specifieke vraag dat je dan tijdens die opname gedaan hebt om de notulering op te nemen.
Ja, maar ik ga ervan uit dat niet iedereen die audio-opname gaat gaan beluisteren. En nee, dat is ook een opname van een aantal, van een uur of iets langer, om dat dan aan te gaan beluisteren of zo. Ik zou liever hebben dat dat toch in het verslag staat en dat dat eventueel toch wel, dat dat toch een link is naar zo of iets. Ik wil toch wel weten dat mensen die het verslag lezen, dat ze toch wel duidelijk weten waarom dat er mensen zich hebben onthouden bij dat standpunt.
Zullen we navragen? Het zullen waarschijnlijk ook geen massa's zijn die verslagen. Ik denk dat er meer luisteren naar de audio-opname dan ze het verslag lezen. Dus, maar goed, we zullen...
Het is niet de bedoeling dat alles dat ik hier zeg, dat het genotuleerd staat, maar gewoon, als je het even vraagt, ik denk dat het de eerste keer is, deze legislatuur, dat ik het vraag om echt te notuleren. Dus we zijn toch al even ver.
We zullen het navragen. Goed, nog vragen of bemerkingen omtrent het verslag? Vraagt er iemand de stemming? Dan wordt het goedgekeurd. Ja, dus je vraagt de stemming over het verslag. Ja, Burmeester.
Ja.
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 Nee.
Ja.
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 Ja. En ja. Tweede punt, jaarrekening 2022. Deelgemeente, vaststelling, Schepen Gekieren.
Dank u, voorzitter. Voor eerst een woord van dank aan financieel directeur Arne en zijn team voor het tijdig afleveren van deze jaarrekening, die intussen door auditeur Deloitte is nagezien en zonder 1 herboeking accuraat is bevonden. De jaarrekening werd in detail gepresenteerd in de voor alle burgers toegankelijke financiële commissie. Ik vat de essentie daarvan graag even voor u samen. In moeilijke tijden is verantwoordelijk financieel beleid cruciaal. De jaarrekening 2022 laat een exploitatieoverschot van 2,5 miljoen euro zien. En we bouwen de schulden verder af tot een historisch lage 480 euro per inwoner. We investeren aan een trager tempo dan oorspronkelijk voorzien, maar alle projecten blijven behouden. Ons gecumuleerd financieel resultaat begin 2023, onze spaarboek, is 7,3 miljoen euro, een meer dan stevige buffer. En de autofinancieringsmarge, dat zijn onze inkomsten min onze uitgaven, min de aflossingen van kapitaal van leningen, bedraagt in 2022 872.000 euro. De autofinancieringsmarge moet eind 2025 minstens 1 euro bedragen, dus ook dat ziet er goed uit. Dat zijn goede resultaten ondanks de fel gestegen kosten, die we uiteraard van dichtbij verder opvolgen. Ik geef u een aantal voorbeelden. Elektriciteit 55% extra in 2022 van €370.000 naar €572.000 op het gemeentelijk budget. Gas plus 264% van €88.000 naar €319.000. De algemene indexering van alle prijzen door een sterke inflatie, u wellicht bekend. De toegenomen individuele hulp vanuit ons sociaal huis bedraagt nu reeds €1.200.000. De loonindexering, die opgeteld met een aantal andere factoren onze personeelskost met 9% deed stijgen. Het personeelsbestand nam in 2022 toe met netto 2,5 voltijds equivalent. Een broodnodige versterking voor ons dienstverlenend bedrijf, dat steeds meer opdrachten van de hogere overheden krijgt toegewezen en tegelijk de ambities van ons bestuur moet waarmaken. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, Schepen, voor deze toelichting. Zijn er mensen die vragen hebben, die niet, want dat is ook in de financiële commissie voorgekomen. Dus mensen die nog geen vragen konden stellen in de financiële commissie of bijkomende vragen hebben. Nee, niemand. Vraag dat u niet hebt kunnen stellen in de financiële commissie. Het is niet de bedoeling dat we dat hier... de commissie eraan, zal u wel begrijpen.
Ik wil kort houden. Ik wil gewoon even zeggen, inderdaad, de kosten zijn gestiegen. We hadden dat ook al in de vorige gemeenteraad bij de meerjarenplanning gezegd. Dus dat door het feit dat de kosten stegen, dat de investeringen dus iets minder zullen zijn, ondanks de grote plannen. Maar ook, inderdaad, u noemt daar onder andere... een van de grootste boosdoenders is de elektriciteitsfactuur en de gas. En ik had eigenlijk de vraag willen stellen van wat de gemeente specifiek gedaan heeft om die elektriciteit te laten dalen. We hebben allemaal de verleiding buiten. We gaan dat ook nog vandaag, staat dat ook nog op de agenda. Maar voor de gebouwen, de gemeentelijke gebouwen, is er daar ook een plan om dat te verleiden? Want als we kijken hier, dan worden nog altijd TL-lampen gebruikt en zo. Om in de andere gebouwen die gemeente zijn, om daar toch ook verleiding te doen.
Ja, eigenlijk hebben wij vorig jaar een facility manager aangeworven die op dit moment al zijn kaart brengt van energiescores in gebouwen, herstellingen noodzakelijk in gebouwen. En die denkoefening is nu bezig en wordt binnenkort afgerond. En dan is de bedoeling om ook daar te gaan inzetten op efficiënter gebouwenbeheer, zowel op vlak van verlichting, maar ook op vlak van isolatie, herstellingen, voorafgaand kijken waar dat de problemen eventueel kunnen opduiken en daarop anticiperen. Dus het is wel de bedoeling om dat ook mee te nemen.
Goed, ja, ik had nog wel een aantal vraagjes, maar vooral het feit dat er heel wat kredieten soms worden voorzien en dat die worden uitgesteld naar de volgende jaren, dat komt heel regelmatig tegen, hè, zoiets. Dank bijvoorbeeld, ik ga je een voorbeeld geven, ook de tegelwegentjes. Ik heb hier al een keer een vraag gesteld over de weg, de kerkwegers, of de Noordelijke Bosch. En u ziet dat dat nog altijd niet is hersteld, of dat er nog altijd een probleem is. Die man heeft dat weer gemeld, eigenlijk. Terwijl dat er toch heel wat kredieten zijn voorzien, omdat er eigenlijk maar heel weinig worden uitgegeven. Dat is maar een voorbeeld dat ik even geef.
Misschien over die kredieten. Herstel van trawegen, dus kleine herstelling, dat zit niet in die kredieten. Dat is eigenlijk door eigen diensten uitgevoerd. De budgetten zelf zijn voorzien om een nieuwe trawegen aan te leggen. Misschien algemeen uw vraag over de budgetten die voorzien zijn. Je weet allemaal, we hebben een periode van corona gehad, waarin dan een aantal dossiers wat vertraging oplopen. En ook nog een aantal dossiers die om andere omstandigheden vertraging oplopen. We zijn vrij ambitieus geweest in het begin van de legislatuur. Uh-huh. En om die allemaal uit te voeren, zijn we over een aantal vertragingsvehikels gestruikeld. Wat niet wil zeggen dat die ambitie weg is, integendeel, die ambitie blijft bestaan. En blijft de ambitie ook om op vlak van trage wegen zaken te doen. Er zijn ook redelijk wat initiatieven aan de gang. Dat betekent dat je moet spreken met boeren om te gaan onttegenen, met partners om gewoon gronden op te kopen en dan trage wegen aan te leggen. Er zijn er al een aantal op de agenda ook geweest. Dus in die zin zijn we zeker, denk ik, daar actief mee bezig. En komt er binnenkort een aantal initiatieven ook in uitvoering.
Allee, om een voorbeeld te geven over die trage wegen. Ik zie hier staan, initieel krediet 110.000. Dus het krediet die gebruikt is in 2022 is 1.240. Ik wil maar zeggen dat is een groot bedrag die voorzien is, maar een klein bedrag die wordt uitgegeven.
Ja, dus wij hebben dat voorzien. Waarom bijvoorbeeld Trageweg Olieberstraat, de aanleg daarvan, het uitbreiden van het pad daarnaast. Dat neemt budget in natuurlijk. En waarom is dat bijvoorbeeld vertraagd? We gaan dat proberen om in samenspraak met de inwoners de trage weg te gaan verleggen, zodat zij in de toekomst geen probleem meer hebben. Want er was, we hebben daar eigenlijk een uitvoerige ronde, een keer als schepenregime gedaan. Maar er was oneenigheid, dus hebben we daar ook niet. Allee, we doen dat enkel als er daar volledige eenigheid is. En hebben we dan dat moeten terugtrekken, maar dat heeft ons natuurlijk een jaar gekost aan tijd. Procedures, landmeter opmeten en zo verder. En ja goed, dat is spijtig, maar het is zo, maar dat is ook met de beste bedoeling om te zorgen dat we daar ook later minder problemen mee krijgen. Nu, die traagwegen die er nog zijn, die bestaan nog. En die zijn nu, ja goed, die worden niet gebruikt op dit moment. Okay. Dus dat is een voorbeeld van een dossier die vertraging heeft.
Allee, ja. Ik wil nog gewoon even afsluiten, om te zeggen dat ik toch in de financiële commissie collega's hebben horen zeggen van, oké, goed, de kosten stijgen, de investeringen worden minder, waardoor dat alle plannen, dat heel moeilijk zal zijn om ze allemaal concreet uit te voeren zoals nu voorzien.
Maar eigenlijk is het omgekeerd, maar Philippe had er wel, de exploitatieuitgaven op zich zijn eigenlijk onder controle en dat is het sterkste element om aan te tonen dat je in de toekomst kan gaan investeren. Maar voilà, Philippe.
Ja, dus dat is niet correct, wat u zegt. Dus de exploitatie is 2,5 miljoen euro overschot. Dat is een overschot dat je kan gebruiken om te sparen of om te investeren. En dat is in een jaar, 22. Moet ik niet uitleggen waarschijnlijk, die voor iedereen, ook voor de gezinnen, een moeilijk jaar is geweest. Dus wat dat betreft is het absoluut een goed resultaat. Het is ook meer dan wat we in de laatste herziening van budgetten hebben voorzien. We hadden gedacht dat het 1.500.000 ging zijn, het is 2.500.000 geworden. Dus het klopt niet wat u zegt. De exploitatie is...
Ik heb wel gezegd dat de exploitatiekosten hoger worden, dat je minder geld hebt om uit te geven om te investeren. U hebt dat ook bevestigd in de financiële commissie. En er waren nog wel mensen die daarachter staan.
Ah, maar u hebt het over de exploitatiekosten per inwoner waarschijnlijk dan. Waar u het over had. Wel, ik heb dan een keer opgezocht, ben blij dat u de vraag stelt. De exploitatiekosten, als je dat per inwoner berekent, in 2014 waren die 1.464 euro per inwoner. En in 2021, dat is het laatste jaar waar we dus gepubliceerde cijfers van hebben, is 1657. Dat is 13,8% op 8 jaar tijd. Dat is minder, dat is 1,7% per jaar, dat is minder dan de inflatie. Dus ik denk dat bijzonder goed meevalt. 22 hebben we daarnet vermeld. Hè. Dus we hebben een uitgave van 20.500.000. Als je dat deelt door 12.300 personen, dan heb je de exploitatiekosten per inwoner.
Ja, oké. Okay. Dus voldoende. U hebt de nodige uitleg gekregen op uw vraag. Nog vragen of bemerkingen over deze jaarrekening? Het is ook een vaststelling, we hoeven er niet over te stemmen. En dan schorsen we de gemeenteraad om over te gaan naar de jaarrekening voor het deel van het OCMW. Scheep, u blijft aan het woord.
Wel, daar eigenlijk nog een keer hetzelfde verhaal. Dus ik ga het niet opnieuw brengen. Maar ook daar, dus het OCMW maakt deel uit van de begroting van de gemeente, maar blijft een aparte juridische entiteit, dus vandaar dat we dit twee keer behandelen.
Dank u wel. Hier geen vragen over. Ook dit is een vaststelling. En dan hernemen we de dagorde van de gemeenteraad voor de jaarrekening in 2022, het deel dat we daarnet vastgesteld hebben door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Zijn er mensen die de goedkeuring vragen? Die de stemming vragen, tenminste. Kregen op jullie goedkeuring? Dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 4. Visum en debiteurenbeheer 2022. Rapportering. Kennisname. Schepen Gekieren.
Dank u, voorzitter. Dit is een kennisname van de jaarlijkse rapportering van de financieel directeur. Enerzijds een rapportering van het aantal visums die hij heeft uitgeschreven in 2022... Een visum, dat is een toelating die wordt verleend om bedragen uit te geven hoger dan 8.500 euro. Of om contractuele medewerkers aan te stellen voor langer dan 1 jaar. De financieel directeur gaat na of het krediet is voorzien en of de aanvraag wetmatig is. En dan 1 keer per jaar gaat hij daarover rapporteren en dat is nu het geval. Er werden in 2022 70 van die visums toegekend. 56 in de gemeente, 14 in het OCMW. 45 daarvan hadden te maken met exploitatiekosten, 25 in verband met investeringen. Anderzijds is dit ook een rapportering van het debiteurenbeheer. Dat is eigenlijk een foto van alle openstaande vorderingen die de gemeente heeft op 31 december 2022. Een rapportering ook van het aantal dwangbevelen die de gemeente jammer genoeg heeft moeten uitsturen. Dat waren er in 2022 8. En ook een rapportering van de oninbare vorderingen in 2022. Die oninbare vorderingen vielen heel erg mee. Het waren er 2 voor een totale waarde van 930 euro. De bijlagen hiervan zitten, vindt u in het dossier. Dank u.
Dank u wel voor uw uitleg over deze kennisname. Zijn er hier vragen over? Nee, dan gaan we over naar het volgende punt. Aankooptractor met frontlader, lastvoorwaarden, raming en wijze van hun goedkeuring. Schemenschaal, alsjeblieft.
Ja, dus het is al in de meerjarenplanning een keer aan bod gekomen in het kader van de financiering. Maar het is zo dat we met de technische dienst graag een tractor met frontlader aankopen, omdat we onze oude tractor eigenlijk heel sporadisch nog konden gebruiken, omdat die eigenlijk niet van toepassing was voor een aantal zaken. Dus dat betekent dat we nu veel meer gaan kunnen doen, het slepen van de voetbalvelden, het aanvullen van schorspaden, steenslag, klinkers, stabiliseer enzovoort. De raming van de aankoop zit op 54.000 euro inclusief BTW. En dat is de reden ook waarom dat we hem hier, of toch tenminste de lastenvoorwaarden, de raming en de wijze van gunning hier voorleggen aan de gemeenteraad.
Dank u wel. Vragen over deze aankoop? Nee, dan wordt dit goedgekeurd. Punt 6. Leveren en plaatsen ledverlichting tennis Deerlijk plus tennisvoetbal Sint-Lodewijk. Lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen. Schepen van Este.
Dank u, voorzitter. Nog eentje voor de investeringspot, die hopelijk de exploitatiepot wat doet verbeteren. De vervanging van de lichten voor TC Haverkasteel, dus de tennisterreinen in het Haverkasteel, als ook de tennisterreinen in Sint-Lodewijk. Vervanging van de bestaande verlichting met kwikdamplampen door LED-armaturen. Daarbij gaan we voor de terreinen 1, 2, 3 en 4 de bestaande armaturen gaan vervangen door LED-armaturen. Ook de schakelkast die er nu bestaat gaan vervangen door een nieuwe sturing, uiteraard voor de LED. Voor de LED-lampen, als ook voor terrein 5. Herinner u, dat is het terrein dat recent is vergroot tot een volwaardig terrein. Daar wordt nu ook een volwaardige verlichting op voorzien, dus daar moeten een paar masten worden bijgeplaatst met ook de nieuwe armaturen daarop. Om die volledig te gaan uitlichten. Voordeel is uiteraard het verminderd stroomgebruik, dat spreekt voor zich, maar ook een flexibelere manier om ermee om te gaan, want het probleem met de kwikdamplampen onder andere is dat die wel kunnen ingeschakeld worden en uitgeschakeld, maar een keer dat ze warm hebben, niet zo rap meer kunnen ingeschakeld worden. De LED-lampen kunnen veel meer gestuurd worden. Hetzelfde geldt voor TC Saint-Louis, die nu ook onder beheer valt van TC Haverkasteel trouwens. Daarbij worden de tennisterreinen ook verlicht, daarbij is het ook de armaturen die vervangen worden, zowel richting het tennisterrein als richting het voetbaltrainingsveld die ernaast ligt. Dit was eigenlijk een puntje die principieel meekwam met de verleiding van de voetbalvelden. Echter hebben we hier even dit on hold geplaatst, omdat we eerst wilden afwachten wat de masterplan van het Haverkasteel, welke richting dat het uitging, op welke uitvoeringstermijn dat we daar zaten en wat dat de mogelijkheden waren dat de tennisterreinen eventueel in een andere configuratie zouden eindigen. Daar is gebleken dat als dat zo is, dat dat zeker niet voor morgen zal zijn. Zeker niet voor overmorgen ook. We hebben het nog maar net gehad over de haalbaarheid van uitvoering van dergelijke plannen. Dus dat het wel degelijk wenselijk is om deze investering al te gaan doen, om nu al te kunnen genieten van de meer flexibiliteit en de lagere stroomkost. Als ook is er maximaal rekening gehouden geweest met als die zouden geherconfigureerd worden, dat de bestaande armaturen ook gewoon hergebruikt kunnen worden. Want de armaturen die we nu gewoon aankopen, worden ook gewoon op de bestaande masten gezet. Dus die kunnen in het vervolg ook gewoon herplaatst worden op andere masten. Er moet ook geen nieuwe bekabeling gelegd worden, behalve voor terrein 5. Maar voor terrein 5 zijn zelfs al de wachtbuizen voorzien onder het terrein. Dat was al sinds de aanleg van dat terrein. Dus ook daar zijn de echte investeringen en de grote werken eigenlijk niet nodig. Vandaar dat het toch wel wenselijk is om die nu al te gaan plaatsen. Aan de gemeenteraad wordt hiervoor de goedkeuring gevraagd.
Dank u wel. Van terreinen gesproken, collega terrein.
Akkoord, hè? U spreekt van eventueel een herbestemming. Zijn er daar plannen voor en eventueel waar?
Herbestemming? De herconfiguratie van... Ja. Wel, dat zit eigenlijk in... in het onderzoeks, het ontwerpend onderzoek van het masterplan van het haverdomein. Daar wordt uiteraard gekeken naar alle opties. Ik denk dat dat al zichtbaar was tijdens de participatiemoment. Dat er wel een keer wordt nagedacht over dat die een andere vorm gaan krijgen. Of dat die, natuurlijk niet de terreinen zelf, die blijven dezelfde vorm uiteraard. Maar in dezelfde, die blijven in dezelfde omgeving. Maar misschien gaan ze verplaatst worden. En dan moeten natuurlijk de lichten ook mee verplaatst worden. Dus je kunt je afvragen, is dat nog de moeite om die licht te gaan vervangen? Maar dat werd besloten van wel. Gezien de termijn dat er nog zal moeten overgaan en ook het feit dat we de nieuwe armaturen eigenlijk gewoon ook mee kunnen verplaatsen nu.
Dank u wel. Nog mensen met vragen? Vraagt iemand de stemming? Dan wordt dit dossier goedgekeurd. Dank u wel. Punt 7. Onderwijs, BBO, oprichting, leer, steuncentrum, boost, statuten en huishoudelijk reglement, waar we straks uw goedkeuring voor vragen, als ook een aanduiding voor lid van raad van bestuur met raadgevende stem. Burgemeester, alsjeblieft.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, het is inderdaad de bedoeling dat wij de statuten en het huishoudelijk reglement zouden goedkeuren in verband met de oprichting leersteuncentrum Boost. Misschien een korte historische uitleg. U weet het of u weet het niet, maar wij zijn al een tijdje volop bezig met een ondersteuningsnetwerk. Dat betekent dat heel wat personeelsleden les geven in het gewoon onderwijs, maar met het accent naar leerlingen met moeilijkheden. Dat betekent dat dat ondersteuningsnetwerk eigenlijk een soort virtuele school is, want uiteindelijk hebben wij hier onze eigen schoolgebouwen, maar gaan die leerkrachten naar verschillende scholen. Nu is het zo dat de Vlaamse regering en het Vlaams parlement gevraagd hebben om een nieuwe vorm van werken, leggen ze ons op. Met andere woorden, we moeten van een ondersteuningsnetwerk naar een leersteuncentrum. Wij hebben de handen in elkaar geslaan met de 4 gemeentelijke scholen voor buitengewoon onderwijs in West-Vlaanderen. Dat is er één in Zwevegem, dat is er één in Brugge, dat is er één in Engelmünster en dat is er één in Deerlijk. En we hebben elkaar gevonden om op die manier eigenlijk samen te werken en samen het leersteuncentrum, genaamd Boost, op te richten. De verschillende gemeentebesturen hebben de keuze om daar eigenlijk een prioritaire voortrekkersrol in te spelen of niet. En het is zo dat Deerlijk, Zwevegem en Brugge dat wel willen doen. En dat Engelmünster zegt, wij sluiten ons graag aan zonder daar zelf een hoofdrol in te spelen. Dat betekent dan ook dat de toekomstige raad van bestuur zal bestaan uit bestuurders van de gemeente Deerlijk, de gemeente Zwevegem en de stad Brugge. In de onderhandelingen met die verschillende besturen hebben wij wel natuurlijk onze ervaring in de weegschaal gelegd. U weet het of u weet het niet, maar ik denk dat Deerlijk toch wel een zeer mooie rol sinds vele jaren speelt in het buitengewoon onderwijs. En iedereen is daar ook mee akkoord gegaan, dus wij zullen een bestuurder hebben met 3 stemmen, Zwevegem en Brugge met 2 stemmen, en zij gingen daar ook volledig mee akkoord. Wat betekent dat kort samengevat? Dat betekent eigenlijk dat we het bestaande ondersteuningsnetwerk verder zetten. Dat betekent ten tweede dat wij hier een stukje de lead nemen. En dat betekent ten derde dat dat geen extra financiële middelen vraagt van de gemeente, want alles wordt hier ook terugbetaald door de Vlaamse overheid. Hetgeen wij wel moeten in voorzien, dat is een locatie waar de nieuwe directeur, dat is er nog niet, die kan er ook niet zijn, want het moet eerst opgericht worden, de nieuwe directeur zal gehuisvest worden in een lokaal van onze school. Maar eigenlijk werken we nu met een coördinator, en die coördinator heeft ook een plaats in onze school. Dus dat op zich zal ook niet echt veranderen, maar na vandaag is het de bedoeling dat wij op zoek gaan naar een directeur. Dit alles moet nog voor het Vlaams parlement komen. Ik heb dat nog een keer gecheckt vandaag en de bedoeling is dat dit in mei zal goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Het is vandaag voorgekomen in de commissie van het Vlaams parlement. Maar wij willen natuurlijk, net zoals de andere gemeenteraden van Brugge en Zwevegem, dit in maart voorleggen aan de gemeenteraad in de hoop dat dit goedgekeurd wordt. Wat ik er nog graag bij vermeld, dat is dat wij ook op deze manier heel wat mensen van Deerlijk en van onze regio toch te werk stellen. En dat ze heel veel betekenen in andere scholen met hun kennis van zaken. De bijkomende vraag die ik nog wil stellen, dat is dat er naast de schepen van onderwijs of de persoon die bevoegd is voor onderwijs, en dat is mezelf en Deerlijk, dat er ook nog iemand aangeduid wordt met een raadgevende stem. En dat moet iemand zijn uit de gemeenteraad die niet zetelt in het college. En daar zou het voorstel zijn om mevrouw Rolande Libeer aan te stellen in dit bestuursorgaan. En hierover moeten we wel stemmen. Tot zover, voorzitter, de beknopte uitleg.
Dank u, burgemeester. Zijn er eerst vragen omtrent de punt? Vooral even overgaan tot de stemming. Collega Terijn.
Betekent dat ook dat er mensen vanuit Deerlijk bijvoorbeeld naar Brugge gaan moeten lesgaan hier?
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
Ik begrijp de keuze Brugge nu. Je hebt aan uw uitleg. Het gaat over die vier scholen die bijzonder onderwijs hier lesgeven. Maar dat is natuurlijk niet bij de deur.
Maar dat gaat natuurlijk een stukje afhangen natuurlijk ook van het type onderwijs die nodig is voor die bepaalde leerling. En als dat natuurlijk vanuit Brugge kan gestuurd worden, zal dat vanuit Brugge. Maar ik sluit het niet uit.
Ja. En we hopen natuurlijk dat dat voordeel niet voor Deerlijk natuurlijk, dat we toch...
Daar gaan we zeker van
de
uit.
De plannen die jullie hebben, dat je dat kunt eventueel heen naar uitbreiding toe, dat zal waarschijnlijk ook wel een hulp zijn daarvoor.
Ja, daar gaan we zeker van uit. Laat ons zeggen dat we op deze manier een beetje dichter bij de zon zitten en dat dat eigenlijk een voordeel moet zijn voor ons onderwijs. Ik kan niet alleen Deerlijk zeggen, maar toch in onze regio. Ja.
En dat gaat ook over het lager onderwijs, maar nu spring ik misschien al een beetje verder. Is dat diezelfde groep dan eigenlijk?
Ja. Ja, maar nu is dat ook zo. Ja.
Oké, dat is voldoende voor u. Doe niet om, alsjeblieft.
Heeft dat een impact op de verschillende types bijzonder onderwijs die wij aanbieden? En met de bedoeling, gaat dat uitbreiden, die verschillende types? Nee.
Heeft daar geen impact op?
En nu niet onmiddellijk naar Brugge, maar bijvoorbeeld een leerling die zich hier aandient dat wij geen type voor uitbouwen, kunnen zij dan op die manier sneller aansluiting vinden in Engelmünster of in Zwevenham?
Bijvoorbeeld.
Ja, oké. Okay, ja. Dank u.
Verder geen vragen? Dan stel ik voor dat we stemmen over de lid van het Raad van Bestuur met raadgevende stem. En dat het voorstel is mevrouw Rolande Libeer. Twintig biljetten. Liber. Frans Kemp zeker en Libère. Soms begrijp ik ook niet alles. Punt 8, opnieuw een punt van het onderwijs. Lager onderwijs, aansluiting gemeentelijke lagere school bij dit leersteuncentrum Boost. Goedkeuring, burgemeester.
Ja, het een is natuurlijk een gevolg van het andere. Wanneer wij het oprichten, willen wij natuurlijk graag met onze gemeentelijke lagere school aansluiten bij het leerstuncentrum. En de vraag is om dit op deze manier goed te keuren, te bekrachtigen.
Vragen over dit punt? Iemand vraagt de stemming? Wordt het toegekeurd. Dank u wel. Retributiereglement. Parkeren in blauwe zone en zones voor tijdsgelimiteerd parkeren. Aanpassing, goedkeuring, Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Dus inderdaad, de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassing van het retributiereglement parkeren in blauwe zone en zones voor tijdsgelimiteerd parkeren goed te keuren. Het voeren van een gemeentelijk parkeerbeleid via het handhaven van parkeerduurbeperkingen vereist controle en tarificatie onder de vorm van een voldoende hoge retributie. De parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd tot maximum 13 minuten worden in de eerste plaats ingericht in functie van klanten voor de verschillende handelszaken in de buurt. Door het voorzien van deze beperkte parkeerduur wordt ingezet op een maximale rotatie en optimalisatie van het gebruik van deze parkeerplaatsen. Het is niet wenselijk dat deze parkeerplaatsen gebruikt worden voor langdurig parkeren door bewoners die beschikken over een bewonerskaart. Om dit te verduidelijken wordt voorgesteld om in artikel 4 vrijstelling van retributie volgende bepaling toe te voegen. De vrijstelling voor bewoners die beschikken over een officiële parkeerkaart kaart voor bewoners uitgereikt door de gemeente of zijn gemachtigde is niet van toepassing bij parkeren op parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd tot maximum 30 minuten. En tevens wordt ook voorgesteld om artikel 2 van het reglement aan te passen, rekening houden met de reactie van het agentschap Binnenlands Bestuur op de gemeenteraadsbeslissing van 27 januari 2022, ontvangen op 25 februari 2022. Overeenkomstig artikel 10/3 van het decreet van 16 mei 2008, betreffende aanvullende reglementen op wegverkeer en plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, worden de retributies of belastingen ten laste gelegd van de houder van de nummerplaat. Dus artikel 2 van het retributiereglement moet dan ook in die zin worden aangepast. Er kan dan wel bijgevoegd worden dat de persoon die het voertuig parkeert hoofdelijk gehouden is de belasting te betalen. Het college van burgemeester en schepen heeft voorlicht reglement besproken in zitting van 15 maart en heeft de voorzitter van de gemeenteraad dus verzocht deze goedkeuring van het reglement te agenderen op de gemeenteraad.
Dank u wel. Ondertussen hebben we een test gedaan om iedereen wakker te houden.
Ja.
Zijn er vragen omtrent dit punt? Frans Kemsik, alsjeblieft.
Ja, sorry, ben ik van de slimste niet, maar hij stelt nu een systeem. 30 minuten parkeren met de parkings groen omlijnd. Er komt een andere blauwe zone parking 30 minuten. Je hebt de blauwe zone 1 uur. Staat u daar goed?
Er is geen... Nee. De blauwe zone is altijd 2 uur parkeren. 2 uur. De groene zone is 30 minuten.
Ja. En waar staat er dan op dat er een ding bij komt van 30 minuten?
Nee, het is hier, dit reglement is een aanpassing dat mensen met een bewonerskaart niet mogen parkeren op ook de groene zones.
Ik zet weer op punten verder.
Eigenlijk misschien wel. Ja, inderdaad, zoals iedere, bij wijze van spreken, iedereen de bezoeker die in feite op de groene zone staat, mag 30 minuten parkeren, ook mensen met een bewonerskaart. Ja, en dat was in het verleden niet het geval.
Anders nog vragen omtrent dit punt? Vraagt iemand de stemming van deze aanpassing? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 10, waar u al een vraag over had, collega Frans. Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de regelingszone met beperkte parkeertijd, centrum en kern Sint-Lodewijk. Aanpassing. Goedkeuring. Schepen.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd om het aangepaste aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende regeling zone met beperkte parkeertijd in het centrum en de kern van Sint-Lodewijk goed te keuren. Dus het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 23 februari om in Sint-Lodewijk 3 parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd tot maximum 30 minuten in te richten in de Kapaalstraat. En het college van burgemeester en schepen besliste in zitting van 7 september 2022 om in het centrum 6 bijkomende parkeerplaatsen parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd tot maximum 30 minuten inrichten en dit verspreid over volgende locaties. Ter hoogte dus van de Schoolstraat, ter hoogte van de Haarlembeekstraat, ter hoogte van de Haarlembeekstraat op een andere plaats en dan ter hoogte van het Kerkplein. Sinds geruime tijd zijn er 2 parkeerplaatsen ook met beperkte parkeertijd tot maximum 30 minuten op het Neukirchenplein. Deze werden ingericht naar aanleiding van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2020, maar werden nog niet opgenomen in dit aanvullend reglement. Dus rekening houden met bovengenoemde beslissingen moet artikel 3 van het aanvullend reglement aangevuld worden met volgende extra locaties voor de langsparkeerstroken. En het college van burgemeester en schepenen heeft voorliggend reglement besproken in zitting van 15 maart. En heeft de voorzitter dus van de gemeenteraad verzocht de goedkeuring van dit reglement te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad. Dus alle zones en parkeerplaatsen voor kort parkeren worden hier in het reglement vernoemd.
Dank u wel. Vragen hieromtrent? Nee, niemand vraagt de stemming. Dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 11. Woonwees. Werkjaar 12. Jaarverslag en jaarrekening. Goedkeuring of vraag tot goedkeuring Scheven-Schelvoet.
Ja, naar jaarlijkse gewoonte komt hier het jaarverslag, de jaarrekening van Woonwees, u wel bekend voor. Wat is er daar significant? Misschien één belangrijk iets. Dus we hebben een aantal verplichte acties, een aantal aanvullende acties dat we elk jaar doen rondom ons woonbeleid die we samen met de andere gemeenten doen. En één daarvan is dat we de aanvullende actie samen met lendeleden verplichting conformiteitsattest niet hebben doorgevoerd. Dat heeft een reden en de reden is eenvoudig. Er zijn een aantal gemeenten die dat wel doen en we willen leren van hen. We willen eigenlijk niet alle verhuurders opzadelen met administratieve last. Integendeel, we willen de verhuurders wel stimuleren om dat te doen, want ze hebben daar een voordeel bij om een conformiteitsattest te hebben. Richting de huurder, richting al dan niet schadegevallen. Maar omgekeerd, als wij dat allemaal nu doorvoeren, dan gaan we één heel veel administratieve overlast, maar ook ambetante situaties hebben. Ik geef een dom voorbeeld. Iemand die 20 jaar een woning huurt, daar zeer tevreden over is, en die dan voor voldongend feit staat na een controle en de woning zou moeten verlaten, dat willen wij vermijden. Ook al zijn zij beiden tevreden over de woning. Dus dat is de reden dat wij daar niet mee gegaan zijn, samen met lendeleden en heel wat andere Vlaamse gemeenten, maar Harelbeke is daar een beetje voortrekker in. En voor de rest hebben we eigenlijk alle acties uitgevoerd. Het is ook zo dat budgetair dat we meer voorzien hadden, dus dat we eigenlijk een klein beetje overschot hebben. U weet, het grootste deel wordt gesponsord vanuit Vlaanderen voor ons woonbeleid en een deeltje door de gemeente. En daar hebben we ook een klein beetje overschot. Dus voilà, dat is het verslag.
Dank u wel. Frans Kemsek, alsjeblieft.
Ja, dat beetje die gesponsord wordt door Vlaanderen, 153.000 euro. Is daar al een goedkeuring voor?
Ja, ja. Dus dat zijn toezeggingen eigenlijk op basis van, dat wordt toegezegd op voorhand, maar dat moet dan nog een keer goedgekeurd worden door Vlaanderen. In die zin, dat is met elk budget zo, dat je nog je rapportage moet indienen en dan zeggen van kijk, dit zijn de acties die gebeurd zijn. En dan krijg je je budget. In dit geval zal dat bedrag zijn. Ja.
Goed, nog vragen rond dit punt? Vraagt er iemand een stemming? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Dan schorsen we opnieuw de zitting van de gemeenteraad om over te gaan naar de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Punt 2, Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 maart laatstleden. Notulen en audio-opname, goedkeuring. Zijn er vragen over deze opname? Nee, dan wordt het verslag goedgekeurd.